luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Philip Danink is advocaat bij de Balie van Limburg. Al meer dan 20 jaar advocaat trouwens. Maar hij is meer dan dat. Hij is ook een redenaar, een spreker die vaak wordt uitgenodigd voor lezingen. En hij schrijft ook vaak. Hij kruipt in zijn pen en schrijft gebiologeerd over zijn favoriete thema, denk ik, de voorlopige hechtenis. Welkom, Philip Danink.
Dank u wel, dank u wel.
Goedemiddag, meester Danink.
Goedemiddag.
Welk artikel heeft u voor ons gekozen?
Ik heb artikel 16 gekozen van de wet op de voorlopige hechtenis en meer in het bijzonder het lid 3 daarvan.
Zou u dat eens willen voorlezen?
Zeer graag. De voorlopige hechtenis mag niet worden getroffen met het oog op onmiddellijke bestraffing, noch met het oog op de uitoefening van enige andere vorm van dwang.
En wat betekent dat nu precies in mensentaal?
Misschien eerst even toelichten wat de voorlopige hechtenis is. Het woord zegt het zelf al. Het is een hechtenis die voorlopig is. Nu, ik zeg vaak, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je in de gevangenis terecht kunt komen. En de meest normale manier, de gebruikelijke manier, is dat er eerst een onderzoek wordt gevoerd en dat er een rechter dan op een bepaald ogenblik gaat zeggen van kijk, ik denk dat je schuldig bent aan dat misdrijf en als straf moet jij daarvoor een bepaalde periode in de gevangenis zitten. Dat is eigenlijk het normale systeem. Een onderzoek voeren, een rechter die je schuldig verklaart en dan een straf die uitgesproken wordt en dan zit men in uitvoering van die straf in hechtenis. Dat is hetgene waar het vandaag niet over gaat. Het gaat eigenlijk over mensen die dus juridisch gezien nog volstrekt onschuldig zijn, maar die in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat gevoerd wordt, toch reeds van hun vrijheid wordt beroofd.
En waarom gebeurt dat dan?
Wel, er zijn een aantal redenen waarom dat een onderzoeksrechter, want dat is dan de persoon die bevoegd is om daar een beslissing over te nemen, dat kan doen. Dat zijn er door de band genomen eigenlijk drie. Dus het collusiegevaar, het recidivegevaar en het vluchtgevaar. En om het eenvoudig uit te drukken, men kan iemand aanhouden omwille van de belangen van het onderzoek. Bijvoorbeeld omdat men vreest dat als de verdachte in vrijheid wordt gesteld, dat hij zich zou verstaan met derden, dat er afspraken zouden gemaakt worden, bijvoorbeeld met andere verdachten. Of dat hij bewijsmateriaal zou proberen te doen verdwijnen. Of als men vreest van als we deze persoon niet opsluiten, dan gaat hij misschien de vlucht nemen. Bijvoorbeeld omdat hij geen vaste verblijfplaats heeft in België. Of, en dat is de derde reden, als men denkt van kijk, als we deze persoon niet opsluiten, dan gaat hij opnieuw feiten gaan plegen. Dus dat zijn de redenen waarom dat men, alhoewel men nog altijd onschuldig is, toch van zijn vrijheid kan worden beroofd. En de wetgever heeft ook heel duidelijk gezegd van kijk, die voorlopige hechtenis die mag niet gebruikt worden als straf. Dus het is nog niet een beoordeling van is die persoon schuldig of niet. En de voorlopige hechtenis mag ook niet gebruikt worden als dwangmiddel. Dus het kan niet de bedoeling zijn dat men zegt van kijk meneer, wij denken dat u schuldig bent aan dit misdrijf. En als u geen bekentenissen aflegt, wel nu, dan bestaat de kans dat u in de gevangenis gaat belanden. Dus dat is heel kort genomen, denk ik, de bedoeling van dat artikel en van die twee bepalingen waarin ze zeggen van kijk, het is uitzonderlijk de voorlopige hechtenis en het mag niet als dwang of als straf gebruikt worden.
Dus bijvoorbeeld een bankoverval en een van de overvallers wordt gesnapt net vooraleer hij de vluchtwagen induikt. Die wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter en dat is een mogelijke casus waarin dus de onderzoeksrechter beslist, ja, meneer, mevrouw, u zal best hier even bij ons vastblijven, want er is een risico op vluchten of nieuwe feiten te plegen of het onderzoek dwarsbomen door...
Klopt inderdaad. Hè? Ja. In het algemeen genomen is het onderzoek zeker een belangrijk gegeven. Het is daarmee ook dat de onderzoeksrechter, diegene is door de wetgever aangeduid als diegene die bevoegd is om daarover te beslissen. En dat is misschien toch een belangrijke nuancering, is dat als mensen na het plegen van een misdrijf of daarvan verdacht worden, in hechtenis worden genomen en na verloop van tijd vrijkomen, dan merken we in de media soms dat daar wat ophef over bestaat. En dat ze zeggen, hoe is dat nu toch mogelijk? Die wordt verdacht van zo'n ernstige feiten en nu is die al vrij, is die al op straat. En ik vind dat daar bijvoorbeeld de magistratuur misschien nog wel wat meer toelichting kan geven aan de publieke opinie door goed uit te leggen van, kijk, die persoon is vrijgelaten omdat het niet meer zo nodig is voor het onderzoek om die persoon van zijn vrijheid te beroven. En die is nog altijd onschuldig. Maar dat betekent niet dat daarom die persoon later zijn straf niet gaat krijgen. En ik merk dat dat de laatste tijd, zeker in de media, niet voldoende belicht wordt en dat daar toch ophef ontstaat over het feit van goh, die is al vrijgelaten, dat kan toch niet, justitie werkt niet. Terwijl dat eigenlijk niet het geval hoeft te zijn. Het onderzoek loopt nog en die persoon kan later uiteraard nog altijd een bestraffing krijgen.
Even terug naar de onderzoeksrechter. Dat lijkt me dan best een machtige figuur in een strafonderzoek. En voor hoe lang kan hij mensen of verdachten in voorlopige hechtenis plaatsen?
Wel, de onderzoeksrechter is inderdaad een zeer machtig persoon wat de voorlopige hechtenis betreft. Hij kan autonoom beslissen wanneer hij iemand van zijn vrijheid berooft. Hij kan daarnaast ook altijd beslissen op elk ogenblik in het kader van de procedure om iemand in vrijheid te stellen. Maar in België is het zo dat daar geen maximumtermijn op staat. Dus er is een systeem van periodieke controle. Dat is de raadkamer, dat is een soort van rechtbank die op vastgestelde momenten gaat nakijken of het nog absoluut noodzakelijk is om iemand van zijn vrijheid te beroven.
Dus voor strafonderzoeken die heel lang aanslepen, daarin kunnen mensen wel jaren in voorlopige hechtenis zitten.
Jaren is op zich inderdaad mogelijk. Er is geen maximumtermijn bepaald. Dat is gelukkig wel uitzonderlijk. Het is zo dat dat maandelijks of tweemaandelijks wordt herbekeken. En een voorlopige hechtenis van een jaar is toch al een zeer lange voorlopige hechtenis. Maar als onderzoeken ingewikkeld zijn en complex zijn, en de rechtbank mag daar uiteraard ook rekening mee houden bij de beoordeling van de noodzaak om de hechtenis te handhaven, dan kan het inderdaad heel lang gaan duren.
Waarom koos u precies dit artikel?
Wel, waarom ik dit artikel heb gekozen? Eigenlijk heb ik altijd een zeer grote voorliefde gehad in het algemeen voor het strafrecht, dat zal ik niet verhullen, maar toch ook voor het onderwerp van de voorlopige hechtenis. Omdat dat voor mij, zoals ik in het begin eigenlijk ook al wat aangaf, op een heel belangrijk scharniermoment zich bevindt. Met name, men zit met iemand die toch nog altijd onschuldig is en toch al reeds van zijn vrijheid wordt beroofd. Dat toch een van de meest verregaande sancties is die men kan treffen. En in die zin wordt soms wel eens gezegd dat de voorlopige hechtenis eigenlijk een paradox is. Men is enerzijds nog onschuldig, maar voor een voorlopige hechte, of dat hij nu in gevangenis zit omwille van het onderzoek of omwille van een straf die al uitgesproken is, dat maakt eigenlijk weinig uit voor hem. Hij zit in diezelfde cel.
Zij genieten geen ander regime. Ze hebben dezelfde gevangenisplunje.
Er zijn een aantal verschillen wel, bijvoorbeeld ook naar tewerkstelling in de gevangenis en dergelijke meer. En een aantal gunsten is er wel een soepel regime voor diegenen die een straf ondergaan. En dat heeft vaak ook praktische redenen, met name als met voorlopige hechtenen zit. Ja, als die een taak krijgen die structureel is in een gevangenis en ja, elk ogenblik kan die eigenlijk vrijgelaten worden, dan kiest men vaak voor iemand waarvan men, en dat klinkt dan misschien wat cynisch, zeker van is dat die nog ruime tijd in de gevangenis zal verblijven, om die taak toe te bedelen en niet aan een voorlopige hechte. Maar er zijn wel wat verschillen, maar wat ik vooral belangrijk vind, dat is dat de persoon die er effectief zit, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is hetgene waar hij het meest mee in zijn hoofd zit van ik wil eigenlijk naar huis.
Is er geen gevaar met dit artikel? Want er staat wel zwart op wit dat de voorlopige hechtenis niet mag worden gebruikt als dwangmiddel. Maar stel dat de betrokkenen in voorlopige hechtenis nog geen bekentenis heeft afgelegd. En de onderzoekers en de onderzoeksrechter vinden dat misschien niet zo tof, omdat ja goed, de waarheid is nog niet helemaal aan het licht gekomen en die bekentenis zou wel het sluitstuk vormen. Zou het kunnen dat... Drie puntjes...
Wel, zeer zeker. Het is eigenlijk om die reden dat ik ook specifiek dat stuk van artikel 16 had genomen. Omdat, en ik wik mijn woorden, ik zal het ook een beetje toelichten, maar ik hou ervan om soms de zaak wat scherp te stellen om het duidelijk te maken. Ik zeg soms wel eens dat de wet op de voorlopige hechtenis de meest misbruikte wet is uit ons strafrecht. Wat bedoel ik daarmee? En dat gaat net daarover. Het feit dat de voorlopige hechtenis juridisch gezien geen straf mag zijn en niet als dwangmiddel mag gebruikt worden. Ik denk dat dat wat veraf staat van de realiteit. En dat is niet zo verwijtend bedoeld als het op het eerste gezicht lijkt. Bijvoorbeeld wat het dwangaspect betreft, en u verwijst er effectief naar, dat men in de gevangenis zit en er moeten nog bekentenissen komen of de feiten worden nog betwist. De wet voorziet ook in het criterium van het collusiegevaar, hetgeen wat ik daarnet noemde. Men kan in het belang van het onderzoek van zijn vrijheid worden beroofd. En wat betekent dat eigenlijk? Dat men zegt van kijk, wij moeten nog een aantal zaken onderzoeken En zolang dat onderzoek niet gevoerd is, blijft u in hechtenis. Het omgekeerde gebeurt soms ook, hè, dat men zegt van kijk, het onderzoek duurt te lang, maar de feiten worden niet toegegeven. Dan gebeurt het al wel eens dat men zegt op de zitting van de raadkamer, wel kijk, als meneer de feiten betwist, en men voegt er dan vaak ook snel aan toe van, en dat is uiteraard zijn recht, maar dan moet er nog meer onderzoek gevoerd worden. Bijvoorbeeld een telefoononderzoek, een telefoon die moet uitgelezen worden en dergelijke meer. Dus dat wat het dwangaspect betreft, dat is toch, toch wat genuanceerder dan het in de wet staat. Wat het strafaspect betreft, daar geldt dat eigenlijk voor in zekere zin ook. En dat is een punt wat ik belangrijk vind, is dat men mag de voorlopige hechtenis niet gebruiken als straf, maar ik stel mij soms al wel eens in de plaats van de onderzoeksrechter, en die ziet een verdachte voor de zoveelste keer voor hem verschijnen. En die kijkt in het strafrechtelijk verleden en die ziet van, goh, die man die heeft toch al 2-3 veroordelingen opgelopen. Maar die heeft eigenlijk nog nooit de binnenkant van de gevangenis gezien. Omwille van, en dat is dan een van de cruciale punten, denk ik, het manklopende strafuitvoeringsbeleid, dat een onderzoeksrechter op dat ogenblik denkt van, goh, misschien moet ik hem toch eens een keer een lesje leren. Misschien moet hij toch eens een keer voelen aan den lijve wat de gevolgen kunnen zijn van zijn daden. En eigenlijk om die reden ook een bevel tot aanhouding verleent. Dus ik denk wel dat er een link is tussen enerzijds de strafuitvoering zoals ze vandaag bestaat in België en de manier waarop de voorlopige hechtenis wordt toegepast. Dat zou juridisch niet mogen, maar ik denk wel dat dat een reëel punt is.
Leidt de voorlopige hechtenis dan wel eens tot valse bekentenissen? Hebt u daar zicht op?
Goh, dat is misschien wat scherp om het zo te zeggen. Dat is niet een ervaring die ik heb dat vaak gebeurt, maar het komt wel over als een gevoel van dwang ten aanzien van de verdachte. En dat is natuurlijk iets wat sowieso al niet mag.
Is het ook niet een beetje contradictorisch dat een voorlopige hechtenis niet als straf mag worden gebruikt, terwijl eigenlijk bijna er een consensus bestaat over het feit dat de meest effectieve straffen de straffen zijn die kort na de feiten volgen een straf, een soort lik-op-stuk-beleid, om het in nogal politiek overladen termen uit te drukken. Terwijl dat die onderzoeksrechter misschien wel weet van ja, goed, als ik u vrijlaat en dan komt de zaak binnen x aantal maanden of jaren pas voor de rechter, dan zal er gepleit worden van, ja, kijk, die persoon heeft al opnieuw werk en zijn gezin en hij brengt de kindjes elke dag naar huis. Ga je toch meneer en mevrouw niet meer achter de tralies sturen? Want is het geen verkeken kans dan om die persoon achter de tralies te sturen?
Wel, ik denk inderdaad dat dat een van de overwegingen is die zeker speelt bij de voorlopige hechtenis. Het lik-op-stuk-beleid dat in de publieke opinie natuurlijk ook wel waar sterk op aangedrongen wordt. Ik denk ook dat onderzoeksrechters en de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingsstelling ervan overtuigd zijn dat zij eigenlijk nog de enigen zijn die onmiddellijk kunnen reageren op gepleegde criminaliteit. En zij voelen ook, en ik denk dat dat niet onterecht is, zij voelen ook aan dat dat gevraagd wordt van hen vanuit de publieke opinie. En in die zin dat de voorlopige hechtenis, en dat is ook hetgene wat ik bedoelde, misbruikt wordt als onmiddellijke reactie, omdat dat eigenlijk bijna het enige is wat justitie nog aanvoelt als van dat kunnen wij nog doen, hè, dat men om die reden de voorlopige hechtenis gaat hanteren. Wat in strijd is met de letter van de wet, maar wat in de gegeven omstandigheden misschien begrijpelijk is om in te spelen op datgene wat leeft bij de publieke opinie, maar dus inderdaad wel ver verwijderd is van de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever.
Soms gebeurt het dat een verdachte in voorlopige hechtenis wordt gezet, maar nadien het onderzoek toch uitwijst dat die persoon onschuldig is en uiteindelijk wordt vrijgesproken. Heeft die man of die vrouw dan de mogelijkheid om schadevergoeding te bekomen van de Belgische overheid?
Dat is inderdaad wel voorzien bij wet. Dus dat is een goede zaak, dat men toch rekening houdt met het feit dat iemand onterecht in voorlopige hechtenis heeft gezeten en dat men daar een vergoeding voor kan bekomen. Maar ook hier is er een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Die vergoedingen die worden niet zo gek vaak toegekend om te beginnen. En die bedragen zijn soms toch hallucinant laag. Ik ga u een voorbeeld geven. Ik heb een dossier geweten waarin mijn cliënt een jaar in voorhechtenis heeft gezeten, waar wij de feiten vanaf het begin hebben betwist, medewerking hebben verleend aan het onderzoek, maar waar bij afsluiting van het onderzoek het Openbaar Ministerie zelf de buitenvervolgingsstelling had gevraagd. Dus dat betekent eigenlijk dat het vrij duidelijk is dat die persoon er niets mee te maken heeft. Dus dat is eigenlijk nog verdergaand dan een vrijspraak. In die zin dat men eigenlijk oordeelt van kijk, en dat is van de zijde van het parket, van die persoon die moet niet eens voor de rechtbank verschijnen voor deze feiten. En dus die persoon had een jaar in voorhechtenis gezeten. Ik heb me daar toen zeer kwaad in gemaakt, ook bij de zittingen van de raadkamer. En uiteindelijk hebben wij dan een procedure opgestart om een vergoeding te bekomen voor die voorlopige hechtenis.
En wat was het resultaat daarvan?
Wel, het resultaat was toch heel ontnuchterend. Iemand die toch een jaar onschuldig in de cel heeft gezeten, daar kan toch geen betwisting over bestaan, heeft dan een zeer laag bedrag, en dan spreek ik over iets meer dan 1.000 euro, ontvangen omdat het oordeel was dat eigenlijk alleen de laatste fase van de voorlopige hechtenis onterecht was. Met name daar waar de raadkamer had beslist tot vrijlating van mijn cliënt, maar het Openbaar Ministerie hoge beroep had aangetekend en het Hof van Beroep later dan gezegd heeft van kijk, nee, dat oordeel van de raadkamer was correct en toen is hij vrijgelaten. Dus men zegt eigenlijk alleen die 2 weken, die zijn onterecht. En daar heb ik dus een uitspraak waar ik het nog altijd moeilijk mee heb.
Wat ik mij nog afvroeg, dit artikel leidt wel vaak tot veel stress bij de strafpleiter. Want als er iemand wordt aangehouden, dan is het natuurlijk alle hens aan dek. Hè? Want die termijnen die starten, binnen x aantal dagen of maanden wordt iemand voorgeleid voor onderzoeksrechter, voor raadkamer. Hoe handelt u met die stress? Of u kunt daar perfect zen onder blijven?
Wel, ik zou mij overschatten als ik zou zeggen dat ik mij perfect zen daaronder zou voelen. Want die termijnen effectief die zijn bijzonder kort. Hè. Voor de eerste zitting van de raadkamer hebben wij 24 uur de tijd om het dossier in te kijken. En dat is eigenlijk al een overschatting, want dat is uiteraard binnen de griffieuren. Hè, dus van 9 tot 4 ongeveer dat wij dat mogen inkijken. Dus ja, als je dan geconfronteerd wordt met een strafdossier dat etelijke duizenden, soms tienduizenden pagina's behelst en uw cliënt zegt van kijk, ik ben onschuldig, ja, het is eigenlijk praktisch onmogelijk om dat dossier helemaal te doorworstelen tegen de eerste zitting van de raadkamer. Men kan dan uitstel vragen, uiteraard, maar dan zit de cliënt natuurlijk ondertussen ook in afwachting van de zitting langer in voorrechtenis. Dus dat zijn zeker heel stresserende momenten. Ik vind trouwens in het algemeen, de voorlopige hechtenis, dat creëert heel veel stress. Niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook natuurlijk voor de omgeving. De familie, gezin en dergelijke meer. Dat zijn zeer belangrijke en zeer ingrijpende momenten uiteraard. Dus ja, dat geeft heel veel stress. Maar als advocaat moet je daar uiteraard mee leren omgaan. En dat is eigenlijk ook een deel van het vreemde plezier misschien dat we als advocaat ervaren. Bij het strafrecht is het altijd spannend. We hebben altijd wel iets te vertellen met kerstmis, met datgene wat er gebeurt in onze job. Ja.
Stel u voor, we zitten aan de kerstdis. Wat is uw favoriete verhaal over artikel 16?
Het favoriete verhaal? Wel, ik heb ooit wel eens een grappige situatie meegemaakt dat een cliënt, het was in het kader van koperdiefstallen die werden gepleegd, en de voorzitter, de feiten werden toegegeven, de voorzitter vroeg van, kijk meneer, waarom hebt u dat nu eigenlijk gedaan? Waarom pleegt u die diefstallen? En die man die antwoordt, en dat was niet besproken, die antwoordt van, ja, ik moest mijn advocaat nog betalen. En dan ben ik wel even rechtgestaan en heb ik gezegd van voorzitter, ik wens toch even te benadrukken dat ik niet die advocaat ben die betaald moest worden. En heb ik ook gezegd van kijk, ik treed in dit dossier pro deo op, zodat mijn tussenkomst niet als recidive verhogend moet beschouwd worden.
U werd niet aangehouden.
Ik ben niet mee aangehouden geweest. Ik heb de raadkamer toch nog mogen verlaten, maar mijn cliënt jammer genoeg niet.
En als u nu zelf als wetgever aan zet zou komen, wat zou u veranderen aan het fameuze artikel 16 van de wet van de voorlopige hechtenis?
Eigenlijk als je het gewoon leest, dan is er eigenlijk weinig waarvan ik denk, goh, dat zou ik nu als wetgever helemaal anders gaan verwoorden. Dus om te antwoorden op uw vraag, wat zou u als wetgever doen, zou u dat artikel aanpassen, dan ben ik eerder geneigd om nee te antwoorden. Er wordt ook al vaak in de literatuur geschreven van, kijk, de wet op zich is goed, maar de praktijk moet anders en ik sluit daarbij aan. Maar ik denk wel, als ik wetgever zou zijn, als ik zo hardop mag dromen, dan denk ik wel dat de strafuitvoering, dat dat een heel belangrijke rol zou kunnen spelen in het kader van de voorlopige hechtenis. Hetgeen wat ik daarnet zei, hè, de onderzoeksrechter die soms al wel eens de voorlopige hechtenis hanteert als straf, als lik op stuk beleid en dergelijke meer. Vanuit die druk van de publieke opinie. Ik denk dat als de strafuitvoering beter zou verlopen, dat misschien inderdaad het aantal voorlopige hechtenissen ook zou kunnen zakken.
Maar op zich, de letter van de wet in artikel 16, die mag bewaard blijven. Maar misschien kunnen we die in het vet zetten met hoofdletters, cursief en onderlijnen.
Absoluut, dat lijkt mij een zeer goed voorstel. Dat is misschien iets wat we kunnen doen. We zullen dan wel zien dat de praktijk zich daaraan conformeert.
We hebben vandaag geleerd dat de voorlopige hechtenis misschien voorlopig is, maar wel zware gevolgen kan hebben. En we hebben ook geleerd dat het bijzonder aangenaam is om te spreken met meester Philip Danink. Dank u wel om langs te komen.
Met heel veel plezier.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.